Goedenavond, gemeente en andere belangstellenden. Alle hartelijk welkom hier in deze eredienst, waarin onze eigen predikant, dominee Tramper, zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Deo Volente volgende week zondag, 26 maart, de zesde Lijdenszondag, hoopt in de morgendienst professor A. de Reuver uit Waddinxveen voor te gaan. 'S Avonds dominee L. Schaafsma uit Nunspeet. Straks, na de dienst, is er weer een avondmaalskring in de oude school, waar we met elkaar hopen te spreken en na te denken over wat de Heere vandaag heeft willen geven in woord en sacrament. Iedereen is van harte welkom. Wat betreft de ambtsdragersverkiezingen, met dankbaarheid mogen wij u meedelen dat de heer A.M.J. Notenboom, meester van Loostraat 9 in Waarder, zijn verkiezing tot ouderling kerkrentmeester mocht aanvaarden. En ook dat de heer F. van den Berg, Hoge Rijndijk 39 Nieuwe Brug aan de Rijn, zijn verkiezing tot diaken mocht aanvaarden. De Heere gaf hem vrijmoedigheid. En ook het verlangen om met de hulp van de Heere in dit ambt te mogen gaan dienen. Eventuele bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de belijdenis en of wandel van een van de genoemde broeders kunt u tot en met vrijdag 24 maart schriftelijk of per mail leesbaar ondertekend indienen bij de scriba van de kerkraad. Diaken J. Treur, Kastanjelaan 22, 3465 TD in Driebrugge. Of scriba@hervormdwader.nl. Dan de inzameling van de gaven bij het verlaten van de kerk vanavond. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie ten behoeve van de Wycliffe Bijbelvertalers. De tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. De kerkraad wenst iedereen, zowel hier in de kerk als thuis met ons verbonden, een gezegende dienst.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, laten we deze dienst vervolgen met het zingen uit Psalm 142 en daarvan de verzen 1 en 2. Ik riep tot de Heer met luider stem, ik smeekte en riep vol angst tot hem. Ik heb voor zijn aangezicht mijn klacht in mijn benauwdheid voortgebracht. En ook wat volgt in het tweede vers, u hebt, o Heer, mijn pad gekend. 1 en 2 van 142. Met de kerk van alle eeuwen en plaatsen doen we belijdenis van het geloof en dat met de woorden van het apostolicum. Laten we een antwoord daarop zingen uit Psalm 62 en daarvan het vijfde vers. In God is al mijn heil, mijn eer. 5 van 62 laat amen op de belijdenis van het geloof en ieder spreken in zijn of haar hart deze 12 woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. gemeente, bidden wij de Heer om de opening van de schriften. Laten wij samen het aangezicht van de Heer zoeken. Heere, zend uw licht en uw waarheid neder in dit uur, als wij samenkomen als gemeente, bijeengebracht door uw hand. U geeft ons hier een plekje. En dan mogen wij u hartelijk voor danken dat u dat doet. Dat u ons in het leven spaart en draagt. En hier bijeenbrengt rondom uw woord. O, wat zijn we aangewezen op uw licht, Heilige Geest. Ook vanavond. Wij bidden van u, opent u de schriften. Dat we niet erin zullen leggen wat er niet in hoort. Maar dat er uit mag komen zoals u het hebt bedoeld. Wat zijn we daarin aangewezen op u. Ook op de kracht van u. Mag het woord vanavond in alle eenvoud worden opengelegd. En mag het ook kracht doen in onze harten. Heer, is onze bede voor uw aangezicht. Hoor ons. U gaf het dat we vanmorgen bijeen mochten zijn, ook rondom brood en beker. De tekenen van uw lijden, Heer Jezus. U bent zo'n diepe weg gegaan. Alle stormen, noodweer is over u heen getrokken. U kwam in de diepste diepte terecht. U bent verzonken in de zee van toorn. O, wat een weg bent u gegaan. Heere, u weet hoe we vanmorgen hebben aangezeten als we aan mochten gaan. En wat de weg van uw lijden sterven ons heeft gezegd. U weet hoe we aan de tafel hebben gezeten. Hoe het brood tot ons namen en de wijn. We bidden van u, geef oog op u. Op uw onuitsprekelijke goedheid en liefde. Uw hartelijke bewogenheid. Heer, het kan zijn dat we vanmorgen niet zijn aangegaan. Dat we niet konden, niet durfden. Bezwaard waren van gemoed, geen uitweg zagen, beklemd en beangstigd, of koud en lauw, of met een bezwaard hart. Ach, u weet alle dingen, we bidden ook in het bijzonder voor hen. Wel een kerkelijk recht, maar ze zagen geen goddelijk recht. En toch ging de roeping uit, heeft niet aan u gelegen, Heren. U bent zo vriendelijke ontfermer. Wij bidden van u. Zegent u hen. En raakt u vanavond hun harten aan. En zo dragen we elkaar aan u op. Heren, als het zo zou zijn dat we vanmorgen aangegaan zijn. Maar op verkeerde gronden. Met een onwaar geloof. Dat kan ook. U weet het, arglistig is ons hart. Dan bidden wij van u, wilt u ons op tijd tot inkeer brengen. Staande houden. En laten zien wie wij zijn tegenover u. En dat wij onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Onbekwaam ook te geloven. Dood door de zonde en de misdaden. Maar dat het van uw kant komt. En dat u... En uw woord kracht doet. En zondaren tot geloof en leven brengt. Wilt u ons zo leren en bij de hand nemen. En ga niemand voorbij. O Heere, geef ook vanavond een goed en gezegend uur. We dragen het geheel van de gemeente aan u op. Ga niemand van ons voorbij. Heere, bij u is toch een overvloed, een fontein van genade. Laat de wateren van leven stromen, ook vanavond, door het midden van de gemeente heen. Deelt uw emmers uit om te putten, geloof, een hand om te eigenen en te drinken. Heren, we leggen zo elkaar voor u neer. We bidden u voor alle die het moeilijk hebben, die een weg gaan onbegrepen, vol raadsels, met pijn en zorg. Denk aan hen. Heren, we bidden u, zegen hen die in rouw zijn, die dierbaren hebben verloren. Ontfermt u zich over hen. Ook zij die ziek zijn, kampen met psychische moeite en zorg, lichamelijk, pijn ervaren. Leg uw hand op hen en leid hun door het leven. Ik bid ook voor Marieke Huizer, die morgen geopereerd zal worden als u dat geeft. Gaat u mee en wilt u geven dat de ingreep mag slagen. Zegen haar naar lichaam en ziel. Heren, zo leggen we elkaar voor u neer. We bidden u ook om uw zegen voor de kerkenraad, mannen, broeders. Leid ons door uw geest in alle waarheid. Zegen ook de broeders die hun verkiezing hebben mogen aanvaarden. U weet wat eraan vooraf ging. U hebt hen gezien en wat de roepstem met hen heeft gedaan. En heren, ze mochten komen voor uw aangezicht tot aanvaarding. Heb dank en we bidden u, leid hen door uw geest, zalf hen met de olie van de geest. En dat er van hen een liefelijke reuk mag uitgaan. Zegen ook hun gezinnen, vrouwen, kinderen. Dragen hen aan u, de levende God, op. Heren, zo komen we tot u. We bidden voor de kerk hier in Wader. Het Groene Hart erbuiten. Denk aan de kerk. Zo gebroken en gescheurd. We zitten in de puinhopen. Maar Heren, toch uw woord is er. En in de brokstukken staat het kruis opgericht. En mag de boodschap nog zondag aan zondag klinken. Zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Zegen alle die in uw koninkrijk werkzaam zijn. Predikanten, studenten, docenten, ook aan de universiteit. Wees er nabij en ook wereldwijd. Alle die geroepen zijn uw woord te verkondigen als zendeling, evangelist. Breid u uw koninkrijk uit. Heren, we bidden ook voor onze samenleving. Zoveel gaande, zoveel verwarring en verdeeldheid, polarisatie. We bidden u om uw leiding ook voor onze overheden, ook als nieuwe provinciebesturen gevormd moeten worden. We bidden u om de leiding van uw geest. Geef wijsheid, tact, liefde en bovenal een terugkeer naar de normen en de waarden van uw dierbaar woord. Heren, we dragen ons land aan u op. Wilt u herleving geven? Toon ons uw goede tierenheid. Wil een krachtig werk doen, ook onder onze jonge mensen. Zo leggen we elkaar voor u neer, Heren. Geef ons een goed en gezegend uur. Hoorder van het gebed, wil bijstand zenden. Verlaat ons niet. Wees in ons midden en dat als één die dient. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan de schriften openen in de brief aan de Hebreeën. We lezen vanaf hoofdstuk 4 vers 14 tot en met 5 vers 14. 4 vers 14 tot en met 5 vers 14. En daar luidt het woord van de levende God als volgt. Omdat wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, maar zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Want alle hoge priester uit de mensen genomen, wordt gesteld voor de mens in de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij offeren, gaven en slachtoffers voor de zonde. Die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetende en dwalende, omdat hij ook zelf met zwakheid is omvangen. En om derzelfde zwakheid wil, moet hij, gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelf, offeren voor de zonde. En niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt, zoals Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft, u bent mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Zoals hij ook in een andere plaats zegt, u bent priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Die in de dagen van zijn vlees gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd heeft en is verhoord uit de vrees. Hoewel hij de zoon was, nochtans heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij alle die hem gehoorzaam zijn een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden en is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Van de welke hebben wij vele dingen en zwaar om te verklaren, te zeggen, omdat u traag bent om te horen, traag om te horen bent geworden. Want u, daar uw leraars behoorden te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van nodig dat men u leren, welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. En u bent geworden als die melk van noden hebben en niet vaste spijzen. Want een iegelijk die de melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want hij is een kind. Maar de volmaakte is de vaste spijzen, die door de gewoonheid de zinnen hebben geoefend, tot onderscheiding, zowel van het goede als van het kwade. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, voordat wij overgaan tot de verkondiging van het woord van de Heer, laten we eerst met elkaar zingen. En wel uit Psalm 8. Kunt u het zeggen? 38? 34. Psalm 34, en welke vers de organist? 2, 3 en 11? 2, 3 en 11. Ja, ik kreeg gisteren te horen dat ik heb hier psalm 42 op mijn briefje staan, maar die hebben we vanmorgen ook gezongen. En de vraag was gisteren, kunt u een andere psalm misschien geven? Dus dat heb ik gedaan, maar niet meer op mijn papiertje gewijzigd. Maar we gaan dus zingen psalm 34, hè? 2, 3 en 11. Kom, maak God met mij groot, verbreid, verhoog met hart en stem de nooit volprezen naam van hem. En ook het derde en elfde vers van psalm 34.
Thank you.
gemeente, wat kan het goed zijn aan de tafel van de Heere. Hè? Als je in geloof mag zien op de Heiland, op zijn liefdeshart, op het offer dat hij bracht, hè? Op zijn gebroken lichaam, op zijn vergoten bloed. He, en dat je op grond van dat offer iets ook mag ervaren. Misschien heb je het vanmorgen ook wel zo gehad. Iets van de rust die er overblijft voor het volk van God. Nou ja, dan kan het in de kerk echt ook iets van een oase zijn, nietwaar? Een oord van vrede, een rustplaats. Waar je mag zingen. Hier wordt de rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt, volle beek van wellust maakt hier elk. En dat kan ook in liefde dronken. Dat is wat de Heere geeft, Godezijdank. Momenten van rust en vrede in de strijd van het leven. Jawel, want dat is toch wel wat het leven is, een strijd. Komt er telkens weer veel op Gods kinderen af. Pijn en moeite, verdriet, zorg. Het wordt hun bepaald niet bespaard in het leven, integendeel. De Heere leidt hen, ik hoop echt dat je het vanmorgen hebt mogen ervaren, aan stille wateren. Maar niet zelden gaan Gods kinderen ook door dalen van duisternis, waar de schaduwen van de dood zich overheen spreiden. En zo kan het ook zijn in ons leven. Dat de Heere een weg leidt, ja, naar de hof. Hof van lijden. Ik vind het altijd moeilijk om in dit verband te spreken over een persoonlijk Getsemane. Omdat Getsemane, hof van lijden, dat is zo uniek. Waar de Heer Jezus zo geworsteld heeft, ook met het aanvaarden van de drinkbeker, de toorn van God heeft ervaren in het diepst van zijn ziel. En denk altijd, ja, dat is echt een voor de Heer Jezus, Getsemane. Maar toch kunnen Gods kinderen en u wellicht ook ervaren dat je weggaat in de diepte, in het lijden. En dan, wat heb je dan nodig? Wel, dan heb je één ding ten diepste nodig, dat je in geloof mag zien op de man van smarten, de Heer Jezus Christus. Hem die ook het grote thema is van de Hebreeënbrief, de Heer Jezus Christus, in wie bronnen van troost te vinden zijn. Nu, daar willen we vanavond bij stilstaan. In het volgelezen schriftgedeelte, en ja, dat brengt ons eigenlijk opnieuw in de hof van Getsemane. Hè? Want daarover gaat het in hoofdstuk 5, in het bijzonder de versen 7 en 9. En ik wil dat graag nog een keer aan u voorlezen. En dan schrijft de auteur van de Hebreeënbrief over de Heer Jezus als volgt. Die in de dagen van zijn vlees gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd heeft. En hij is verhoord uit de vrees. Hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij alle die hem gehoorzaam zijn een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Tot zover. Gemeente, hier open met de hulp van de Heer bij stil te staan. En de Heer geef ons licht. We hebben met deze woorden wel in de voorbereiding geworsteld. Dat wil ik wel zeggen. Ik vond het niet eenvoudig om er licht in te krijgen. We hopen dat de Heer vanavond nabij is en ons ook wil leiden in alle waarheid. Als we opnieuw de hof van Getsemane betreden. De gemeente, wie de auteur van de Hebreeënbrief is, dat weten we eigenlijk niet zeker. Sommigen denken Paulus, het staat er ook boven, is er boven geschreven. Anderen denken aan Barabbas, en weer andere aan Lucas. Maar ik denk dat Johannes Calvijn misschien gelijk heeft als hij zegt, wie de auteur is, dat weet alleen de Heer. Zijn naam is bij God bekend. Hoe ook, hij schrijft deze brief aan de Hebreeën. En wie zijn dat? Wel, dat is ook niet met zekerheid vast te stellen, maar verklaarders gaan er wel voor uit, hè, dat het gaat om Hebreeën die tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus. En waarschijnlijk, dat is wat ze denken, leven zij in Jeruzalem nog voor de verwoesting van stad en tempel. En het gaat mogelijk om priesters. Priesters die tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus. Dat lezen we ook in Handelingen 6, na de uitstorting van de Heilige Geest. Heel mooi in dat hoofdstuk, daar staat het. En een grote menigte van priesters werd het geloof gehoorzaam. Vele priesters, grote menigte. En die priesters die bogen de knie voor de priester, de hoge priester, de Heer Jezus. Maar aan dat geloof en de belijdenis van de Heer Jezus als de grote priester hangt wel een prijskaartje. De priesters hebben het moeilijk, ook hun vrouwen, ook hun kinderen. Zij lijden verdrukking, onrecht. Zij ervaren moeite, lijden, uitsluiting. Familieleden bijvoorbeeld kijken op hen neer. Nou, geloof jij in Jezus? Willen we niet meer met jou verder? Zij worden ook van hun goederen beroofd, lezen we in de Hebreeënbrief. Lijden, verdrukking. Heel pijnlijk allemaal. En dat roept natuurlijk vragen op. Hè? Waarom gaat het zoals het gaat? Kan het niet anders? Waarom grijpt de Heere niet in? Hij heeft toch alle macht? Hij is toch goed? Hij weet met het kwade toch wel raad? En sommige van de Hebreeën dreigen af te haken. Sommigen verzuimen ook de onderlinge bijeenkomsten. Gaan niet meer naar de kerk. Waarom gaat het zoals het gaat? Zijn vragen die ook in ons hart kunnen leven, nietwaar? Als het moeilijk is. Als de weg zo anders gaat dan dat we hadden gehoopt. Waarom toch? Waarom zo? He? Waar is de Heere? Ik merk hem niet. Ik ervaar hem niet. Ik zie hem niet. Het leven is voor mij één groot raadsel. Het valt me zwaar. Moeilijk. Het doet me zeer. Nu, het is met het oog op mensen voor wie het leven vol beproevingen is, dat de schrijver van de Hebreeënbrief de pen heeft opgenomen. En hij wil hem bemoedigen. Aansporen. Hij wil hem wijzen op hem, die hij meer dan eens de grote hoge priester noemt, die met onze zwakheden medelijden kan hebben. De medelijdende hoge priester. En dan zegt hij, ook bijvoorbeeld in hoofdstuk 3 vers 1, aanmerk deze hoge priester. Aanmerk. Heel treffend woord eigenlijk. Aanmerk deze hogepriester. Merk hem aan. Zie op hem. Zie wie hij is. Geloof in hem. O, zie deze hogepriester. Aanmerk deze hogepriester. Vertrouw je toe aan deze hogepriester. De Hebreeënbriefschrijver zegt eigenlijk, te midden van alle lijden, één troost. En dat is niet dat God je uit het lijden neemt. En dat is ook niet dat God antwoord geeft op al je vragen, je waarom vragen. Kan hij wel doen. Hij kan je ook uit het lijden optillen en uit het lijden nemen. Maar doorgaans is dat niet wat God in dit leven op aarde doet. Er zijn wel mensen die dat denken en geloven, is niet zo. Doorgaans gaat God met zijn kinderen op aarde een weg niet over rozen, maar door de diepte heen. Hun paden zijn bezaaid met doornen. Hij leidt hen door de hof van het lijden, niet eromheen. Zeggen veel mensen, geloof ze niet. Hij gaat er doorheen. Maar in die hof van het lijden, daar is wel troost te vinden. Jawel. De enige troost, daar is Christus te vinden. Hij is je troost. Hij alleen Christus Jezus aanmerken. Deze enige hoge priester. Nu, wie is hij? Dat is eigenlijk het eerste waarop we vanavond letten. En welke troost biedt hij voor hen die geloven? Wie is hij? Welke troost biedt hij? De Hebreeënbriefschrijver geeft hoog van hem op. Hè? Hoog. Hij zegt, hij is de grote hoge priester die echt medelijden kan hebben met hen die vol moeite zijn. Hoog. Hoog geeft hij van hem op, ook in het hoofdstuk dat vanavond voor ons ligt. En ook in het gedeelte dat wij samen zojuist in Hebreeën 5 hebben gelezen, vers 7 tot en met 9. Dat is echt een bijzonder stukje tekst. Waard om te lezen en te herlezen. Om echt bij stil te staan en te vragen, Heere, kom met uw geest, geef ons licht in deze woorden. Deze woorden laten zien, deze tekst, wie nu de Heer Jezus is. Het eerste. En dan ook welke bronnen van troost in hem te vinden zijn. Wie is hij? Wel, het blijkt heel helder hè, uit deze tekst. De Heer Jezus is zelf ook in het lijden gedompeld. Hè? Dat proef je als je de tekst leest. Die in de dagen van zijn vlees gebeden en smekingen heeft geofferd met sterke roeping, met tranen. Dat spreekt echt van lijden. Hè? In de dagen van zijn vlees heeft hij geleden. Ach, zie hem vanavond gaan, hè, de Heer Jezus. In de dagen van zijn vlees heeft hij geleden. De dagen van zijn vlees. Dat wil zeggen, de dagen van zijn leven op aarde. Toen hij echt mens was. Hij was echt mens. Hij is God gebleven. Mens geworden. Hij heeft een menselijke natuur aangenomen. En niet een krachtig, vitaal, onsterfelijk lichaam. Nee, nee. Een zwak lichaam. Zoals u. Onderworpen aan de gevolgen van de zonde. Blootgesteld aan pijn en moeite. En aan de verleidingen van de wereld. En de aanvechtingen van de duivel. Een echt lichaam heeft hij ontvangen. God is mens geworden. Zo'n groot wonder. Mens met een lichaam, met emoties, een ziel, met een wil, verstand. Het woord is vlees geworden. God heeft onder ons gewoond als mens. En hij is opgegroeid in Nazareth als kind. En toen al lijden. En hij groeide op als jongeman, timmermanszoon, heeft een ambacht uitgeoefend. Toen ook al lijden. In het bijzonder als hij ook gaat optreden als leraar, 30 jaar oud. Hè? Lijden, oh jawel. Het leven van de Heer Jezus werd gedompeld in leed. Hij kreeg al snel te maken met afwijzing, met laster, beschimping, spot. Heeft tranen geweend. Op de berg, op de Olijfberg, hè? Iets hoger dan Gethsemane. Daar heeft hij Jeruzalem zien liggen. Tranen geweend. O Jeruzalem, waarom wijst u me af? Ik heb uw behoud op het oog. Wat een lijden. Tranen geweend. Toen zijn vriend Lazarus overleed. O, dat heeft hem zeer gedaan. Hij leed, honger. Vermoeidheid. Werd verkeerd begrepen door zijn vrienden. Afgewezen. Heeft ervaren wat het is om door duivelse machten te worden aangevochten. Lijden. De Heer Jezus weet er alles van. En niet op een manier ook zoals God er alles van weet. God weet alle dingen. Maar hij weet het ook echt als mens. Hij heeft het aan de lijve. Hè, ondervonden, lijden. Hij heeft het ondergaan, ook in het bijzonder aan het einde van zijn leven. Hè. Vers 7 gaat daar vooral op in, over dat diepe lijden dat de Heer Jezus in de hof van Gethsemane heeft ervaren. Het was vooral toen, hè, dat hij gebeden en smekingen heeft geofferd tot hem die hem uit de dood kon verlossen en dat met sterke roeping en tranen. Oh ja, Gethsemane, dat is wel echt de plaats waar hij het lijden in de diepte heeft ervaren. Wat heeft hij daar grote angsten uitgestaan. Daar is hij echt benauwd geworden. Daar is het waar de Vader de beker gevuld met zonde en met de toorn over de zonde heeft aangereikt. En daar heeft hij echt ervaren wat het is om als groot zondaar in het gericht voor God te verschijnen. Sterven, niet kunnen sterven. Angsten der hel. De verschrikkingen van de hel zijn daardoor zijn ziel heen gegaan. Maar in Gethsemane heeft hij ook ervaren wat het nu is om de liefde van Vader te moeten gaan missen. En ik denk dat is het zwaarste geweest. Want de liefde te missen van iemand die je, ja, van wie je ziels veel houdt, mag ik het zo zeggen. De liefde te missen van iemand aan wie je met hart en ziel verbonden bent. Als die band gaat scheuren. Dat is het diepste lijden. Dat is het ergste lijden wat er is. En dat heeft Christus echt ervaren. Oh, die tere zuivere band. Met Vader die hij zo hartelijk lief heeft. Die gaat breken. En toen heeft Christus echt, ja, toen is zijn hart ook gebroken. Toen is hij door de diepte heen gegaan, niet te zeggen. Geen woorden zijn daarvoor om dat te beschrijven. Maar hij heeft het uitgeschreeuwd. Mijn ziel is bedroefd. Tot de dood toe. Met sterke roeping. Met tranen. Hij heeft in de hof van Gethsemane ook geweend. Dat weten wij zo niet uit de evangelie, maar ongetwijfeld hebben de discipelen dat gezien en later ook aan mensen verkondigd. En vandaar ook dat de auteur van de Hebreeënbrief daar weet van heeft gekregen. Hij heeft geweend. Oh, zo'n verdriet en zo'n rouw. Hè? En er geen weg mee kunnen. Hè? In zo'n diepe rouw en dan hemel gesloten. Geen doorkomen aan, geen troost, geen liefde, geen gevoelige nabijheid van God. Hè. Christus heeft echt geklaagd met de woorden van Psalm 22. U antwoordt niet, zei ik des dags mocht kermen. Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen. Zie, in de dagen van zijn vlees, tranen, roepen. Hij weet. Als je in lijden bent, als je pijn ervaart, waardoor je heen gaat. Hè? Hij heeft het zelf ervaren. Hij weet het, hij kent het. Hij die God is, is ook echt mens geworden. En weet je wat nou zo'n groot wonder is? Te midden van dit diepe lijden is Christus nooit in moedeloosheid terneergezonken. Hij heeft zich nooit van Vader afgekeerd. Hij heeft ook nooit harde gedachten van Vader gehad. Hij heeft nooit verkeerd over Vader gedacht. Oh ja, dat lijden is hem zo zwaar gevallen. Maar hij heeft altijd goed gedacht over de barmhartigheid en de rechtvaardigheid en over alle andere eigenschappen van God, van de Vader. Hij heeft zich ook niet van Vader afgekeerd. Dat diepe lijden wat wij doen, hè, kunnen doen, zijn we toe geneigd. Maar dat heeft Christus niet gedaan. Hij heeft zich niet van Vader afgewend, maar hij heeft zich tot Vader juist gekeerd in dat lijden. Dat laat vers 7 ons ook zien. Hè? Hij heeft zich in het lijden naar God toegewend. Want hij heeft gebeden en smekingen geofferd. Hij heeft zijn ziel voor God uitgestort. En dat is hij blijven doen. En hij heeft zich tot Vader gericht met zijn gebeden. Hij is Vader blijven eren als God. Dat. Hè? Hij heeft niet gezegd van nou ja, bidden helpt toch niet. Dat blijkt wel. Oh nee, helemaal niet. Hij heeft niet gezegd van ja, God hoort het toch niet. Hij gaat toch zijn eigen weg. Nee, 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 dat is niet in zijn hart opgekomen. Niet gedacht van, je hebt er toch niks aan bidden. Nee, nee, in de nood van zijn leven is hij zich tot God blijven wenden. En daarmee heeft hij God geëerd. en gediend. Ook toen God de hemeldeur dicht deed. Hij vader nooit iets ongerijmds toegeschreven. Ook niet in de diepte van het lijden. Hij heeft echt voor God gebogen. Voor de wil van vader. Hij zegt, vader, ach, is dit uw wil, vader? Wilt u echt dat ik zal lijden? Wilt u echt dat ik de diepte van de zee inga? Toen is hij ertoe gekomen om te zeggen, vader, dan zal ik gaan. Want uw wil, vader, is goed. Uw wil is heilig. Wat het me ook kost, ik zal buigen. Ik zal mij aan u overgeven. Uw wil geschieden, niet mijn wil, de uwe. Want u bent goed, u bent heilig. Ook al begrijp ik de weg niet. Maar ik geef mij over aan u. Ik laat mij leiden door uw vader. Wat u doet is goed, is wat Christus heeft geloofd. Daar heeft hij aan vastgehouden. De wil van vader is een goede wil. En zijn wil moet doorgang hebben, zie. En zo is de Heer Jezus echt in het lijden ondergedompeld. Maar hij heeft nooit gezondigd. Nooit. Wat een wonder. En dat is precies ook wat vers 8 ons helder wil maken. In de dagen van zijn vlees nooit gezondigd. Hij is God gehoorzaam geweest. Al de dagen van zijn leven. Ook in Gethsemane. God gehoorzaam. Letterlijk staat er in vers 8. Hoewel hij de zoon was, heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. Ja. Hij heeft zo diep geleden. Nou staat hier, hoewel hij de zoon was, hè, dat tekent zijn hoge afkomst. Hij is de zoon van God. God uit God en ja. Wat een zoon doet die zijn vader lief heeft. Ja, die wil niets liever dan vader gehoorzamen. Hè. Dan wil je doen wat vader wil. Zeker. En dat is nou ten volle ook in het hart van de Heer Jezus geweest. Vader, ik wil uw wil doen. Maar dat betekent niet van dat de Heer Jezus dan, ja, nou, van, omdat hij dat zo krachtig ook wilde, immuun is geweest voor het lijden. Hè. Alsof dat lijden hem dan weinig heeft gedaan. Ja, dit is de wil van vader en ik wil zo graag de wil van vader doen. Vader wil dat ik door het vuur heen ga. Dan ga ik door het vuur. Ja, of schoon het zo was met hem. Of schoon hij, hoewel hij de zoon van God was. Zo krachtig de wil van vader ook wil doen. Het is niet zo dat dat dan betekent van dat hij er dan niks van heeft ervaren van dat lijden. Alsof hij daar ongevoelig voor was. Nee, hij was ook echt mens. Hij heeft wel zeker gevoeld. Hij heeft de pijn ervaren, het lijden, de angst ook. Hoewel hij de zoon was, hij heeft wel echt geleden. Oh ja, het is niet zo alsof het lijden hem daarom koud bleef. Nee, hij was voluit mens, lichaam en ziel. Maar Luther die zegt, wij moeten niet denken dat de Heer Jezus van steen is geweest. Ach, zie hem vanavond. Hè. Dat zijn tere dingen. Hè. We moeten niet denken van, oh ja, ik heb dat wel zo even gekund. Ja, dat is toch de zoon van God, tuurlijk. Nee. Hij heeft echt geleden. Diepe verschrikkingen ervaren. Luther zegt, hij stond in Gethsemane, hè? Toen hij opstond, stond hij daar als een vervloekte. Ja. Dat was geen spel, zegt Luther, geen scherts, volle werkelijkheid. Hè? Nou, in dat lijden heeft Christus geleerd wat het nou betekent om gehoorzaam te blijven aan vader, wat dat kost. Dat heeft hij geleerd, dat is maar niet zomaar gegaan, hè, maar dat heeft hem kracht gekost. Zeker, hij heeft alles op alles moeten zetten, ook bijvoorbeeld om de duivel op afstand te houden en al zijn aanslagen af te weren. Alles op alles moeten zetten om het hoofd te bieden aan de, aanvechtingen en de bestrijdingen en ook om niet toe te geven aan de verleidingen die op hem afkwamen. En reken maar dat de strijd voor hem zwaar is geweest. Om gehoorzaam te blijven, dat heeft hij moeten leren. En dat heeft hij daar ook ervaren, ondervonden. Dat dat heel wat is geweest. Hè? Om trouw te blijven te midden van het lijden aan vader. Hè? Jawel, daar kwam de duivel naar hem toe. Dacht je dat jij de zoon van God bent? Nee. Nou, toch wel, heeft Christus gezegd. Jawel. Daar ben ik wel. Jij, dat zie je toch, daar kun je toch niks van zien. Toch ben ik het. Vader is mijn vader. En ik ben zijn zoon. Nou, dat is je niet aan te zien, zal de duivel hebben gezegd. Maar Christus heeft volhard. Toch is het zo. Nou heeft de duivel gezegd, God is geheel en al vertoornd op je. Hij heeft je voor altijd verlaten. En heeft Christus gezegd, maar toch ben ik zijn zoon en toch heb ik hem lief. Dat ik lijd, en dat is vanwege de vele zonden die mij zijn toegerekend. Misschien heeft de duivel hem wel toegeroepen. Welke vader gaat er nou toch zo om met zijn zoon? Toch? Dat doet een goede vader toch niet? Nou, wat zou je nou doen? Als zulke dingen je worden ingeworpen. Maar Christus heeft gezegd, maar mijn vader is wel een goede vader. Toch wel. En ik wil geen kwaad woord over hem horen. Hij is barmhartig, ook rechtvaardig. En de straf waarmee hij de zonde straf op mij is een goede rechtvaardige straf. Nou, zo heeft Christus tegenstand geboden. Gehoorzaam geweest aan vader. Hij is niet onderuit gegaan. Hij bleef vader eren en lief hebben. En ook. En daar kan je nou echt in bewonderen hoor. He, toen de lavastromen van Gods toorn over hem heen gingen. Toen heeft hij daarmee ingestemd. Nou, dat is wat, hè? Dat is een diepte. Toen heeft hij gezegd, Vader, uw doen is rein. Uw vonnis, gans rechtvaardig. Uw oordeel, Vader, rust hè, op de allerbeste wet. Wat een wonder, hè? Heb je dat wat zo mogen zien? Ach, ik vergeet. Ja, dat komt nou zo in mijn gedachten, maar ik heb dat zelf zo mogen zien, als het ware, in de overdenking. En dat Christus daar nou hing aan het kruis. Hè? En dat God de volle gramschap op hem uitgoot. En dat hij zei, amen, Vader, amen. Amen. U doet geen onrecht. Geen onrecht. Dat hij daarmee instemde. Dat is wel geweest. Zou hij daar één keer hebben gezegd van. Dit is niet in verhouding. Dan zou het hele werk te vergeefs zijn geweest. Zie. Maar wat een wonder. Hè? O Christus is in de hof van Getsemane en ook op Golgotha later staande gebleven. Ook in de hof. Hè, waar Adam in de hof is gevallen. Daar bleef Christus staan. Adam in de hof in het paradijs met de meest gunstige omstandigheden. In het licht van Gods vriendelijk aangezicht. Ging onderuit. Viel in de zonde. Maar Christus. Gewoon in de meest ontzagwekkend moeilijke omstandigheden. Bleef staande in de hof. Hij is Gode gehoorzaam geworden. En zo heeft hij, hoewel hij de zoon van God is. Gehoorzaamheid uit het lijden geleerd. En dit is zo groot en zo heerlijk. Hierom is het dat we lezen in vers 7 dat God hem heeft verhoord. He, wat dat staat er, hè? Hij heeft in vers 7 staat het, hè? Hij heeft verhoring gekregen, hij is uit de vrees verhoord. En dat betekent God heeft hem op grond van zijn volmaakte gehoorzaamheid uit de vrees verhoord. God heeft hem uit het lijden verhoogd, uit de dood gered, uit de vrees, uit de nood. Uit de dood. He, en dat op grond van zijn lijden en sterven heeft God. Op grond van zijn volmaakte leven. Zijn gehoorzaamheid. Heeft God hem verhoord en verhoogd. en in de eeuwige zaligheid bij zich genomen, in de eeuwige heerlijkheid. Op grond van dat, ja, zijn gehoorzaamheid, dat hij de wet heeft vervuld, Vader ten volle heeft geëerd, ook in het lijden. Daarom heeft God hem uitermate zeer verhoogd, in de eeuwige heerlijkheid opgenomen. En dan zegt de Hebreeënbrief schrijver ook in vers 7, of vers 9. En hij heeft hem ook geheiligd. Dat wil zeggen afgezonderd en bekwaam gemaakt, geschikt, verklaard. Om nu een oorzaak te zijn van eeuwige zaligheid. Deze Heer Jezus is een oorzaak geworden vanwege zijn lijden en zijn gehoorzaamheid van eeuwige zaligheid. Hij is een bron van zaligheid geworden. Vanwege het werk dat hij heeft gedaan. Een bron van eeuwige zaligheid. En dat wil zeggen, ja, hij is er de oorzaak van dat zondaren weer bij God kunnen komen. Verlost van het kwaad. Van de gevolgen van de zonde. En van de zonde zelf. Hij is de bron van alle leven, van alle vreugde, de fontein van alle goed geworden. Daar ligt je troost. Bij hem. Bij deze hoge priester. Als je het moeilijk hebt. Als je weg door het lijden heen gaat. Bij hem. En bij hem alleen. Daar. Bij Christus. O wie gelooft in deze Heer Jezus Christus. Die mag vanavond worden gezegd. O, zie dan op hem, hè, want hij en hij alleen is de bron van alle troost. Als je het moeilijk hebt, als er dagen zijn van lijden en pijn, als je door een diep dal gaat, als er, nou misschien weet niemand er wel van, maar heb je tranen, heb je tranen. Ik heb ook tranen. Nou, hoef je niet te zeggen, maar dat is wel zo. Ieder mens heeft tranen. Lijden, lijden. Oh, er is wat lijden toch? Wat een wegen. Nou, maar deze Heer Jezus Christus, hij kan troosten. Aanmerk dan deze heiland en deze hoge priester en zaligmaker. Zie op hem. Geloof in hem. Hij en hij alleen is de bron van alle troost. Hoe? Op welke manier? Wel, twee manieren wil ik vanavond aanwijzen. Hoe deze Heer Jezus, hè, die nu in het lijden is gedompeld, hoe hij nu troost kan geven. Welke manier hij nu, ja, kan bemoedigen. Als je in de strijd van het leven bent. Hoe? Twee manieren, ik hoop dat duidelijk te maken. In de eerste plaats dit, wat wij nu hebben gezien. Dat is het eerste wat ik wil noemen, wat wij hebben gezien in dit gedeelte. Is dat de Heer Jezus weet heeft van de pijn die je zelf ervaart in dit leven. Hij weet wat je doormaakt. En dat is zo groot. Hè? Dat is in geen één godsdienst te vinden. Hè? Daar is ook het christelijk geloof uniek in. Dat God zelf nu mens wordt. Maar dat niet op afstand blijft. Nee, maar heel nabij komt, ja zelfs zodanig dat hij mens wordt en in het lijden zich begeeft. In de pijn, in de moeite. Ja, dat is wat de Heer Jezus doet. Nou, dat is wat. Hij gaat erin, in het lijden. Hij neemt het op zich. Hij maakt zich er deelgenoot van dat wat u meemaakt. Hij neemt het op zich en hij draagt het weg. En hij bewerkt een eeuwige zaligheid. Hij is er zelf doorheen gekomen, door het lijden heen. En nu opgenomen in heerlijkheid, waar dat lijden niet meer is. Hij is aangekomen in een land waar geen inwoner meer zegt, ik ben ziek, waar geen traan meer vloeit. En nou laat hij je vanavond verkondigen. En dat wil hij doen om je te troosten. Hij zegt, ik weet waardoor je heen gaat. Ik ben er ook doorheen gegaan. Ik weet het. Maar Ik ben erdoor. Jij komt er ook door. Dat is vanavond zijn troost. Sima. Ik heb geleden. Ik heb uitgeroepen, geweend. Tranen geschreid. Oh, door de diepte heen. Maar ik ben aan de andere kant gekomen. U komt ook aan de andere kant. Ja. Daar sta ik voor in. Zie, nou is dat geen troost. Dat is troost toch. Dat is het eerste. Hè? Dat laat hij even komen. Ik weet van je lijden. Oh ja, ik weet het. Maar dat is toch wat? Dat God zelf dat nou weet. Niemand begrijpt je misschien. Je kunt het misschien aan niemand kwijt. Zeg maar tegen mij. Want ik weet het. Ga je alleen je weg door het leven? O, zegt de Heer Jezus. Ik was in Gethsemane. Geheel alleen. Daar was niemand meer. Iedereen had me verlaten. En mijn beste vrienden lagen te slapen. Hij weet het, hij weet. Hij zegt, ik ben er doorheen. Ben je ook alleen? Jij komt er ook doorheen. Ik ben met u. Ik zal je dragen. Ach. Christus heeft geleden aan de laster. Kwaadsprekerij, leid je daar ook aan? Toen hij in Gethsemane was, dan wist hij, Judas was onderweg naar de Joodse raad om hem te verraden. Oh, dat is wat. Dat heeft hem door merg en been gegaan. Kun je eraan lijden, toch? Heer dat? Aan praatjes over je. Achter je rug om. Ja, je vangt er wel iets van op, maar je weet niet zeker. Christus kent dat. Oh, stort je hart maar voor hem uit. Maar hij belooft je vanavond. Ik ben er doorheen, hoor. Houd moed. Jij komt er ook doorheen. Straks in het land der rusten mag je voor eeuwig zingen van mijn goede tierenheid. Eeuwige zaligheid. Zie. Oh, amerk Christus. Je kunt droefheid hebben, niet waar, als je een dierbare hebt verloren, toch? Oh ja. Dat je er geen weg mee weet. Maar vanavond zegt de Heer Jezus, open je hart maar voor mij. Ik weet het, ik heb mijn vader verloren. En ik hield zo diep, diep, diep veel van hem, zielsveel. Hij zegt maar, ik weet waardoor je heen gaat. De pijn, de moeite, je vader. Hè? En dat weet ik. Hij zegt maar, zie op mij. Ik ben door het lijden heen gekomen door alle gemis. U komt er ook doorheen. Daar sta ik garant voor. Ook kan dat je geen troost geven, geen kracht. Zie op deze Heer Jezus. Roert de duivel zich? Werpt hij je in dat je geen heil bij God hebt? Christus weet het. Hij zegt, zeg het tegen mij. En dat laat hij je verkondigen. Ook, en dat is vaak het zwaarst in het lijden. Als je de liefdesblijken van Vader, van de Heer moet missen. Hij zegt, ik weet het. Ik heb het ook ervaren. Maar hij laat je verkondigen. Ik ben er doorheen. En ik heb al die gevolgen van de zonde op mij genomen en weggedragen. Ik heb de zaligheid verdiend. De eeuwige heerlijkheid waar de gevolgen van de zonde niet meer zullen zijn. U zult erin delen. Zie nou. Dat mag je troost geven. Hè? In het lijden. Als je weg door de hof gaat. Van pijn en moeite. Christus haalt je niet altijd uit het lijden. Hè? Dat kan hij wel doen. Maar hij wil bij je komen. Onder het kruis. En hij laat je verkondigen. Ik ben er door. En de dag komt. Dan bent u er ook door. Laat dat je bemoedigen. Maar laat je bovenal bemoedigen dat ik nabij ben. Ik, Christus. En nou, als je hem hebt, dan heb je alles. Dan zal hij voor je zorgen. Dat zal hij doen. Dat heeft hij beloofd. Hij heeft je uit de grootste nood verlost. Hij zegt, ik zal je uit alle andere noden ook verlossen. Nou, dat is het eerste, dit. Die in de dagen van zijn leven geleden heeft. Hij heeft geroepen, gebeden, gesmeekt, geweend. Hè, maar hij is er doorheen. Ja. Ach ja, het lijden kan zoveel teweeg brengen. Maar als je nou mag zien op deze Heer Jezus, dan kun je toch in het lijden volhouden. De pijn en de moeite. Ik moet denken aan dominee Johannes van der Pol. Die was in Ede predikant, oud-gereformeerde gemeente. Maar dat maakt natuurlijk helemaal niet uit. Dat is één kerk. Waar je hebt er allemaal kerkjes van gemaakt. Maar die oude Johannes van der Pol in Ede, die kreeg het bericht van de artsen. U hebt kanker. U bent ongeneeslijk ziek. Dat is lijden. Maar toen mocht die man zo zien op Christus. Toen ging hij naar huis. En ik heb dat van iemand die daar in de tuin aan het werk was. En die zegt, die man die komt thuis en die ziet zijn kleinkind in de tuin spelen. En een man al een jaar of 70. En die komt thuis en die zegt van, oh, hij zegt, kind, kom eens. En toen zijn ze samen gaan stoeien in de tuin. Hij zegt, opa is zo blij. Opa, ga naar huis. Naar huis. Opa mag naar huis. Zie je dat? In het lijden. In de pijn. Zicht op de Heer Jezus. Hij mocht weten. Maar ik kom er doorheen. Ik ga naar huis. Ik ga naar hem. Naar de eeuwige zaligheid. Waar de gevolgen van de zonde niet meer zullen zijn. Waar geen... Die man die zei ook, straks komt de dag. Dan pakt God een grote dag zakdoek. En dan gaat hij alle tranen van de ogen afwissen. Van alle die van hem zijn. Nou, die dag komt. Nou, dat is het eerste. Dat is een bron van troost. Hè? Deze Heer Jezus. Die weet van het lijden. Heeft het zelf ervaren, op zich genomen en weggedragen, de eeuwige zaligheid verdiend. Dat is het eerste. Ja, het tweede, wat is nou ook een bron van troost, maar dan hoop ik niet dat het al te moeilijk gaat worden. Is het nog te volgen? Kijk, nog een bron van troost. Hè. Wat zo troostrijk is uit dit gedeelte. Kijk, in het lijden komt vaak ook openbaar wat in ons hart is. Hè. Weet je wat? Dat je niet kunt wat de Heer Jezus wel deed. Het op God aandoen. Bidden. Vertrouwen. Naar hem toe gaan. God eren. God geloven dat Gods wil goed is. Dat God weet wat hij doet. En dat je daarop vertrouwt. Ach, wat kan er al niet door je heen gaan als je door een dal van schaduwen des doods gaat? Maar kun je jezelf dan toch tegenkomen? Als het echt moeilijk wordt. Als het echt het lijden gaat wegen. Hè? Echt je gaat te neerdrukken. Nou. Dan kun je het echt ertoe komen dat je het bidden gaat laten. Hè? Dat je stopt met bidden. Dat je biddeloos wordt. Dat je opstandig wordt. Dat je hart gaat borrelen en broeien van verzet. Hè? Nou, daar heb ik geen last van, dominee. Jammer. Want dan ken je jezelf niet. Het is ook in u. Als het echt moeilijk gaat worden, als God obstakels op je leven, als je die kant op wil en God stuurt je weg die kant op, gaat het broeien van binnen. Hè? Dan heb je geen gevouwen handen. Vrome mensen zeggen dat. Maar als je jezelf leert kennen. Ik durf het eigenlijk bijna niet te zeggen. Maar dit is toch wel de praktijk hoor. Dan ga je vuist omhoog. Als je echt kan in het lijden. Kun je echt jezelf tegenkomen. Dan kom je jezelf tegen. Genade is het als het anders is. Maar anders dan ga je iets zien van wat je nou in jezelf hebt. Opstand. Verzet. Hè? En dat kan je bezwaren, toch? Dat ga je aanklagen, hè? Dat ga je beschuldigen. Dan wordt de nood alleen nog maar groter, hè? Dat je zegt, van, ja, ik wilde dat ik anders was, maar zo ben ik nu. Hoe moet het nu? Anderen die kunnen bidden in het lijden, ik geef het bidden op. Anderen die hebben de vrede mee met de weg die God met hen gaat. Ik durf het maar niet te zeggen. Ik zeg het maar niet. Word je nog extra bezwaard. Wat is dan de weg? Het vrome kleedje afleggen. En eerlijk belijden. O Heer, ik ben er niet mee eens. Ik kan het er niet mee eens zijn. Hoe moet het dan? Dit is de troost. De troost voor hen die zichzelf tegenvallen. Die zichzelf tegenkomen in het lijden. Wat u niet doet. Dat doet nou de Heer Jezus. Die in het lijden gehoorzaamheid heeft geleerd. Dat doet hij niet als voorbeeld. Plaatsvervangend. Hij zegt niet, dit doe ik, zo moet u het ook doen. Ja, dat moet u wel doen. Maar dat doet u niet. Hij zegt, maar let dan op. Ik doe het voor u. Ik ben gehoorzaam. Ik blijf vasthouden aan God. Ik blijf met mijn gebeden tot God me wenden. Ik blijf in hem geloven dat hij het goed doet. Zie, dat doe ik. Je valt je in het lijden zo tegen. Jawel. Ik houd niet vol. Maar Christus wel. Hij bidt. Hij houdt vast aan God. Hij blijft goed denken van God. Hij blijft God lief hebben. In uw plaats. Dat is de troost. Dat is de troost. O, schuil achter hem als je jezelf in het lijden tegenkomt. In je opstand, in je verzet. Dat je denkt van, oh, moet dat toch? Nou, schuil achter hem. Hij heeft het leven volmaakt geleefd. En hij is ook in het lijden volmaakt gebleven. Schuil achter hem, want dan is dit je troost. Dit is je troost. Dat God je ziet, niet als een zondig, opstandig mens in het lijden. Nee. Maar schuilend achter Christus, dan ziet God je als een volmaakt mens. Die volmaakt God blijft dienen. Die volmaakt God blijft liefhebben. Die volmaakt op God blijft vertrouwen. Te midden van de nood. Zie. Nou dat is dat ook niet een bron van troost? Hij heeft in het lijden gehoorzaamheid geleerd. In het lijden is hij gehoorzaam gebleven. Als je in het lijden jezelf tegenkomt. Doe je dat niet? Weet je. Ik kan niet meer bidden, Heer. Ik kan niet meer bidden. U niet? Hij zegt, ik bid voor u. En mijn volmaakte leven is uw volmaakte leven. En dat is troost. Want dat betekent, in het lijden ben ik toch volmaakt. Niet in mijzelf. In Christus. Hij is volmaakt. En omdat hij het is, ben ik het ook. Omdat hij volmaakt is in het lijden, ben ik ook volmaakt in het lijden. En omdat ik volmaakt ben door Christus, heeft God mij lief. Ook al schiet ik zelf aan alle kanten tekort en zondig ik. God heeft mij toch lief, omdat ik volmaakt ben in Christus Jezus. Ja, ik kan niet anders uitleggen dan zoals ik het heb gedaan. Ik hoop dat u begrijpt. Als u het niet begrijpt, dan moet u het gewoon nog eens een keer naluisteren. Dit is werkelijk troost. Nou, ik begrijp er niks van, dominee. Maar dit is troost. Ik hoef in het lijden niet volmaakt te zijn om Gods liefde te ontvangen. Ik mag Gods liefde ontvangen in het lijden, omdat Christus volmaakt is. En daarom ik ook. Zie. Nou, God ziet je als volmaakt. Dat is wat God zegt. En wat God zegt is echt. U bent volmaakt en hij bedekt al je zonden. Hij rekent je de gerechtigheid van de Heer Jezus toe. En hij zegt, zo zie ik je. Ik zie je als Christus in het lijden. En daarom heb ik je lief. En geef ik je het eeuwige leven. Nou laat dit voor u tot een troost mogen zijn. U die de Heere vreest. We hadden een vriendin in Zeeland. Joke van Vossen. Die juicht in de hemelse heerlijkheid, in de eeuwige zaligheid. Die is bij de Heer Jezus. En ach, zij was een jonge moeder, hè? 40 jaar. 40 jaar oud. Met 5 kinderen had kanker. Zij vreesde de Heer. Maar op een dag moest Joke, dat vertelde ze zo, moest ik weer naar het ziekenhuis. Ze zegt, en ja, dan kwam ik daar en ik was het er helemaal niet mee eens. Dat was een eerlijke vrouw. die verborg dat niet. Die zei, ik was er helemaal niet mee eens. Weer naar het ziekenhuis. Weer een opname. Weer misselijk. Weer een kuur. Ach, zegt ze, daar zat ik op de rand van het bed. Op de zaal. Komt de verpleegkundige naar me toe, zuster. En die schuift het gordijntje toe. En ze zegt, ik zat daar. In mijn opstandigheid. En ze zegt, ach, zegt ze, toen mocht ik zien. Christus aan het kruis. Hij had geen gordijntje voor zich. Hij hing daar naakt in zijn schande. Zonder opstand. Hij was het ermee eens. En zo mocht ik op hem zien. Ik zeg, o Heer Jezus, u voor mij, deze weg. Ze zegt, toen heb ik me in hem zo verheugd. Dat hij nu mij in het oog had en mij naar ziel en lichaam wilde gedenken. Terwijl ik zondigde, zag hij in liefde op mij neer. Zie je dat? Zie je dat? Kijk, dat verbreekt het hart. En dat geeft ook troost in het smartelijke lijden. Ik zondig, ben het er niet mee eens. Maar als je dat mag zien op Christus en dat hij niet zondigt. Kijk, dan ga je in hem verheugen. En dan word je het er ook mee eens. En dan gaat je wil buigen. Dan ga je iets vertonen ook van het beeld van de Heer Jezus. Dan ga je ook gehoorzaam worden. Als je mag zien op hem. Dan ga je iets van zijn beeld vertonen. Nu aanmerk deze hoge priester de bron van zaligheid. Hij komt in het lijden. Neemt al het lijden op zich. En draagt het weg. En hij is aangekomen in de eeuwige zaligheid. En hij zegt, alle die geloven, daar komt u ook. En het tweede, hij zondigde niet. Ook niet in het lijden. En die volmaakte gehoorzaamheid. Die rekent God u toe. Als u gelooft in de Heer Jezus. Nou. Dat was het. Nou is nog misschien één vraag. Ja, dat zegt u nu, dominee, als u gelooft in de Heer Jezus. En dat staat ook in de tekst, voor alle die hem gehoorzaam zijn, hoe moet ik dat toch zien? Wel, in de tekst gaat het over, hè, die hem gehoorzaam zijn, die in hem geloven. En als je nou vanavond moet zeggen, ja maar, hoe kan ik nou geloven? Daar zit ik juist zo mee. Ach, leg je dan meer voor hem. Ongelovig. En zeg dan, ach Heere, ik heb helemaal niks. Deze hoge priester weet daar wel raad mee. Echt. Hij weet er raad mee. Hij heeft de zaligheid verworven. Hij deelt hem ook uit. Leg je neer voor hem. En zegt, o Heere, hier ben ik. Tot u kom ik. Moede, arm en naakt. Tot u die zalig maakt. Amen. Dan gaan we zingen, Psalm 119, 36e vers. 36 van Psalm 119. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. En wat er verder volgt, 36 van Psalm 119. Gemeente, eindigen nu met dankgebed. Heere, dank voor uw woord. U brengt het wel thuis. In het hart van hen of haar die het nodig heeft. Geef al wat nodig is, ook in de komende week. Dank, Heere, voor deze dag. Voor uw woord, voor het brood, voor de wijn. Geef uw zegen, wees met hen voor wie het te hoog is, die er niet bij kunnen. O Heere, zet u hen op een rots, de rots, Heer Jezus. En geef dat we zo op u mogen zien, de medelijdende hoge priester. Wat een wonder, Heere, dat u in het lijden bent gekomen, dat u niet op afstand bleef, dat u weet de dalen waardoor we heen kunnen gaan. U bent de diepste weg gegaan. Maar u bent erdoor. En u zegt tegen allen die in u geloven. U komt er ook door. In de eeuwige zaligheid. En Heer Jezus. U hebt nooit gezondigd. En die volmaakte gehoorzaamheid. Die rekent u ook alle toe die bij u schuilen. Zij zijn volmaakt. Terwijl ze zelf zo onvolmaakt zijn in eigen oog, toch volmaakt vanwege u. Wat een heiland bent u, want omdat zij volmaakt zijn door u, mogen ze zich verzekeren van de eeuwige zaligheid en van uw liefde. O Heere, wat bent u goed. Geef dat we zo iets van uw beeld ook mogen vertonen in de weg die we gaan. Dan krijgt u de eer. En u bent het zo waard om die te ontvangen. Hoor ons zo, aanvaard onze dank en dat uit genade in Jezus' naam. Amen. De slotzang gemeente Psalm 56 en daarvan het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. 4 van 56. Eindigen nu met dankgebed. Ga heen in vrede. Ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God. en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.